Er is ook vandaag in die kringen die we kerkelijke kringen noemen, nog altijd veel belangstelling, veel aandacht voor de prediking. Dat is niet alleen iets van vandaag en dat is ook niet een typische Nederlandse bijzonderheid. Door de eeuwen heen is dat altijd het geval, geweest en je merkt ook in het buitenland die aandacht. Maar ze is er ook bij ons, om te beginnen in onze eigen kring. En daar mag ik heel nadrukkelijk toe rekenen, bijvoorbeeld een boek van onze broeder C. Haring, die inmiddels ook in ons midden is. Zijn boek De Prediking van het Evangelie. Als u het nog niet gelezen hebt, dan kan ik het alleen maar aanraden, alleszins leesbaar. En onze broeder begint zijn boek met een verwijzing naar dat bekende woord van Paulus in Romeinen 10, vers 14. Hoe zullen ze prediken? Hoe zullen ze geloven zonder te horen en hoe zullen ze horen zonder de prediking? En hij zegt dan, Christus vergadert zijn gemeente door zijn geest en woord en de duivel die weet dat ook. En hij heeft er dan ook altijd alles aan gedaan om die prediking krachteloos te maken. En hij spitst dat dan toe in de richting waarin dat uiteraard ook in verband met het schrijven van dat boek van betekenis is. Hij heeft geprobeerd om het woord van zijn ernst te beroven door de verzwijging van de diepe ellendestaat van de mens. En het van zijn troost te beroven door de verzwijging van de onverdiende genade van God. Dat is een stuk spanning dat we in onze eigen kring tegenkomen, dat we herkennen. Maar die aandacht voor de prediking die is veel breder. Enigszins terzijde van de kring waartoe wij dan behoren, zo mag ik denk ik de groep noemen rond de naam Passie voor Preken. Enigszins terzijde, Harderwijk ligt niet zo ver van Elspeet en Slotte. Daar komt u ook de vragen tegen, hoe moet er nou gepreekt worden? En in de antwoorden die in die kring gegeven worden, er zit er best iets herkenbaars voor verschillende van ons, denk ik. Terwijl je tegelijkertijd het gevoel hebt, is dat nou het antwoord wat de schrift en wat de belijdenis ten diepste geven? Richt men zich niet al te veel op de wijze waarop gepreekt moet worden? Als je dan nog wat verder weg kijkt, dan kom ik bijvoorbeeld in de kring van de vrijgemaakte kerken. Wat iemand als dokter A.N. Hendricks, die heel veel over de prediking in zijn eigen kring geschreven heeft, nog niet zo lang geleden in het blad Nader bekeken, heeft gesignaleerd dat in zijn kring steeds minder gebeurt dat een dienaar des woords aan het begin van de dienst zegt, ik bedien u het woord. En hij laat dan zien dat dat maar niet alleen een kwestie is van een andere formulering die men kiest en dan heb je formuleringen als ik wil vanmorgen met u delen. Ik vind dat altijd zo'n heel wonderlijk woord. Of ik wil graag samen met u nadenken. Maar hij signaleert dat daarachter zit een andere visie op de prediking, zoals die uiteindelijk ook openbaar komt in publicaties zoals van professor Ruiter uit Kampen. In evangelische kring kun je het geluid horen dat de prediking haar tijd heeft gehad. En dat wij vandaag in onze tijd, waarin mensen zozeer visueel zijn ingesteld, dat je daarop moet inspelen en dat je daarom met theater en met mime en met toneelstukken moet proberen de boodschap van de Bijbel over te brengen. Van een gemeentelid van mij die nog nooit op een gezinsdag van de eeuw was geweest, hoorde ik dat dat ook daar afgelopen zaterdag gebeurd was. En hij vertelde aan mijn vrouw, die er naar vroeg hoe die zich daar bevonden had, dat hij zich voelde als Dina in Sichem. Waarop ik gezegd heb, hij zal wel bedoeld hebben zoals Dina zich in Sichem had behoren te voelen. Maar je merkt dat die dingen hoe langer hoe meer bij ons ook gaan doordringen. En dat steeds meer ouderen en jongeren zeggen, kan je dat toch niet op die manier misschien beter proberen om de mensen te bereiken. En dan heb ik het nou maar niet over allerlei moderne opvattingen, waarvan dan de doorgaande gedachte is dat we in plaats van het gesproken woord het moeten doen met rituelen. En weer zeg ik, verschillende van ons zullen dat best eens een keer meemaken, al is het maar rond een begrafenis, waar je soms rond een graf staat, waar je dan nog wel het woord mag spreken. En ik zeg altijd maar, laat mij dan met dat woord maar het laatste woord hebben, maar waar je soms dingen meemaakt waar je eigenlijk van eist en waarvan je het gevoel hebt, is dit niet puur heidendom en in elk geval diep bijgeloof. Er is een crisis rondom de prediking. En die crisis die gaat ons niet voorbij. En als ik het woord crisis gebruik, dan zeg ik een woord dat eigenlijk vanuit het Grieks betekent dat daar een scheiding zich voltrekt. Een scheiding juist op dat punt waarvan de Heere heeft gezegd in zijn woord, het heeft God behaagd om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken, die geloven. En een van de belangrijkste vragen rondom de prediking is dan denk ik vandaag wel de vraag, hoe bereikt die prediking het hart van de hoorder? Zondag 25 van onze catechisme zegt immers, aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk een geloof? Van de Heilige Geest die het geloof in de harten werkt door de verkondiging van het evangelie. En u kent natuurlijk de prachtige artikelen in Dordtse Leerregels 3-4 die spreken over de opening van het hart door de Heere. Een werk net zo wonderlijk als de schepping van hemel en aarde, net zo wonderlijk als de opstanding uit de doden. Hoe bereikt de prediking het hart? Niet het verstand. Ik was nog niet zo lang dominee. Ik kwam de kerk uit waar ik gepreekt had. Ik had voor het eerst een keer uit Hosea gepreekt. Dat heeft een klein beetje de liefde van mijn hart gekregen, maar ik had er voor het eerst over gepreekt, Hosea, met die kinderen. En buiten de kerk stond een echtpaar op me te wachten. En die zeiden tegen me, dominee, dat was nog eens een interessante preek. En toen wist ik eigenlijk niet goed wat ik nou zeggen moest. Maar ik dacht later wel, verder dan het hoofd is het niet gekomen. Prediking is er ook niet op gericht om het esthetische gevoel van de hoorders te behagen. Je komt dat ook in onze kring tegenwoordig wel eens tegen. En ik denk aan een jong echtpaar dat op een gegeven ogenblik aansluiting bij onze gemeente zocht. Dat is ook weer een aantal jaren geleden. En toen ik vroeg, wat zie je dan als verschil? Toen zeiden ze, de prediking waaronder wij gezeten hebben was een prediking met hele mooie woorden en hele mooie beelden. Maar wij hadden het gevoel dat we zondag aan zondag als het ware in een expositieruimte waren waar we schilderijen mochten bekijken. En die bleven aan de muur hangen. Toen dacht ik, jonge mensen, ze vertelden ook wat nader daarover, die op een hele scherpe manier formuleerden wat ze ondervonden hadden. En wat misschien ook van belang is om tegen elkaar te zeggen, het gaat er in de prediking ook niet allereerst om het gevoel van de hoorders te bereiken. Daar zijn ook meesters in. Het is ook alweer jaren geleden dat ik ooit nog eens een keer in een kerk zat bij een dienaar des woords die inmiddels ontslapen is, die in zijn kring een hele grote naam had. Als klein jongetje had ik hem wel eens gehoord en ik wou graag nog eens een keer naar hem luisteren. En toen trof mij dat naast mij, daar zat een mevrouw, en die had een zakdoek in haar hand. Achteraf dacht ik, ze had hem al in de aanslag. Op het moment dat die dienaar des woords binnenkwam, vergeeft u me als ik zeg, eigenlijk binnen van sloffen, ging de zakdoek naar haar ogen en begonnen de tranen te vloeien. En ze bleven vloeien, alleen al zijn verschijning riep dat op. Toen dacht ik, daar moet je toch ook wel doorheen leren kijken. Dat is ook niet de bedoeling. Het gaat erom dat de prediking het hart van de hoorders raakt. Sommigen van u hebben vanmorgen al tegen mij gezegd, we zijn benieuwd wat voor antwoord u nou geeft op die vraag. Nou, toen heb ik gezegd, mijn eerste antwoord zal wel zijn, ik weet het ook niet. Eerlijk. Ik weet het ook niet. Dat is een geheim. Iets dat ik niet verklaren kan, dat ik niet uitleggen kan. Heel concreet voorbeeld, ik moet vanmiddag een man gaan begraven. Nooit lid van mijn gemeente is geweest. Hij is trouwens nooit lid van enige gemeente geweest. Hij komt uit de kring van de Pauwianen. Is via een tweede huwelijk toch wat in de kerk gaan komen. Is op een gegeven ogenblik een keer in een dienst gekomen waarin ik voorging, een hele andere gemeente ergens in het westen van het land waar hij woonde. En ik zag mensen die ik, wanneer ik daar in de omgeving preekte, dan zag ik ze altijd, nou ja, de meeste dominees hebben denk ik wel van dat soort fans, om het maar zo te noemen. Ik lag een keer in het ziekenhuis en toen kreeg ik zo vreselijk veel kaarten en toen kwam een zuster aan mijn bed die zei, hebt u een fanclub soms? En toen heb ik gezegd, ja zuster, dat hebben we en wij noemen dat een gemeente. En dan is het een zegen als je zo je gemeente dan mag aanduiden. Dat er zo'n relatie is tussen jou en die gemeente. Maar ik zag die mensen altijd, maar ik kende ze helemaal niet totdat ongeveer een jaar geleden iemand mij opbelde en zei, kent u die en die? En ik zei, nee. Maar fijn, ik kreeg een hele uitleg en op een gegeven ogenblik ging ik gezichten zien. En toen zei ik, oh wacht. En hij vertelde me dat zijn vader onder mijn prediking een keer heel erg was aangesproken en dat hij toen had gezegd, die dominee die moet mij maar begraven als ik ga sterven. En dan was zijn vader ziek geworden, hij had een zware hartinfarct gehad. En vroeg mij of ik naar hem toe wilde gaan. Nou, dat doe je dan natuurlijk. Ik kwam aan het bed van die man. Hij was goed aanspreekbaar en we konden fijn met elkaar spreken. Ik herkende hem uiteraard als degene die ik dan altijd daar in die omgeving in de kerk zag zitten, samen met zijn vrouw. En toen zei ik, nou moet u me eens vertellen, waardoor is er nou een band tussen u en mij gegroeid? Toen zei hij, dominee, ik zat daar en daar bij u in de kerk. En toen heeft de Heere tot mijn hart gesproken door uw prediking. Er was nogal wat gebrokenheid in zijn leven. Hij zei, die middag heb ik mogen leren geloven dat mijn zonden verzoend zijn door het bloed van de Heere Jezus Christus. En hij gaf daar op een geweldige, rijke manier een getuigenis van. Alleen, toen vroeg ik, over welke tekst preekte ik toen? En hij noemde een tekst waarvan ik zei, daar heb ik nog nooit over gepreekt. Hij zei, u was het. En die tekst die deed het. En toen ik daar later wat over doorgedacht heb en ik heb met hem er nog wat over doorgesproken, toen realiseerde ik mij, ik preekte over een andere tekst die wel met de verzoening van de zonde te maken had. En in dat kader heb ik die tekst genoemd. Het was de Heere die dat heeft gebruikt, die zijn hart geopend heeft. En die hem door dat woord verzekerde dat ook zijn zonden verzoend waren. Door het bloed van de Heere Jezus Christus. Maar dat bedoel ik, broeders, als ik zeg, ik weet ook niet het antwoord op de vraag hoe de prediking het hart bereikt, want dat had ik niet gemerkt. En als ze niet later een keer naar me toegekomen waren, had ik het nooit gemerkt. En ik denk dat het wijsheid is van de Heere dat hij het ons vaak maar niet laat merken. We zouden er ook nog wat mee kunnen worden. Het is een wonder. En ieder van u die in zijn ambtelijke praktijk dat heeft meegemaakt, die zal altijd weer zeggen, het was niet mijn prediking, maar het was zijn woord dat het hart raakte. En dat het geloof werkte en dat het geloof versterkte. Ik zou natuurlijk behalve te zeggen, ik weet het niet, ook nog wel een ander antwoord kunnen geven. En u vindt dat waarschijnlijk een simpel antwoord. En u zult allemaal zeggen, dat wisten we wel, dat het de Heilige Geest is die dat doet. De Heilige Geest die het geloof in de harten werkt door de verkondiging van het evangelie. Zo zegt het immers zondag 25. En zo is het ook, lieve broeders. Als het zaad dat wij mogen zaaien in toebereide aarde valt, dan kan dat toch alleen maar doordat een ander ons al voor is geweest. Een ander die de aarde bereid heeft. En wanneer, waar? Als ik denk aan de geschiedenis van Lydia, dan is dat inderdaad wel onder de prediking. Want dat leest u bij Lydia zo heel duidelijk in Handelingen 16. U kent die geschiedenis, u hebt er denk ik allemaal wel een keer over gepreekt of vaker. Ze hoorde ons, zegt Paulus. En daarna schrijft hij welker hart de Heere opende, zodat ze acht nam op het woord. Maar het is de Heilige Geest die het doet. Daar moet je mee beginnen, daar kunnen we ook alleen maar mee eindigen. Wij zijn zo diep en zo steil afhankelijk van het werk van de Heilige Geest. Buiten hem om gaat er geen hart open. En kan de prediking dan het hart wel bereiken? Nou, daar vindt u indrukwekkende voorbeelden van in de Heilige Schrift. En u snapt wel, ik probeer hier en daar maar wat lijnen vanuit de Schrift voor u aan te reiken, met de bedoeling uzelf en mijzelf te vermanen en te bemoedigen. En dan denk ik aan die preek die Petrus gehouden heeft op de Pinksterdag in Jeruzalem. U weet wel, die preek uit het Oude Testament, woorden van Joël en woorden van de psalmen, van waaruit Petrus de lijnen heeft getrokken naar de Heere Jezus Christus. En aan het eind van de preek, die machtige toepassing. God heeft hem tot een Heere en Christus gemaakt. En dan zegt hij geen amen. En dan zegt hij, deze Jezus die gij gekruist hebt. Als ik dat lees, broeders, dan heb ik altijd het gevoel dat er op dat moment op dat tempelplein iets geklonken heeft van pats. Dat woord dat op een geweldig indringende manier niet boven de hoofden van die mannen daar blijft hangen, die mannen die zichzelf verbeelden dat ze de Heere vrezen, godvruchtige mannen van alle streken onder de zon, staat er in het begin, en zo hebben ze zichzelf ook gevoeld, moet u maar rekenen, godvruchtige Joden. En dan ineens die gij gekruist. Wijlen professor Kramer, ik heb zijn naam hier al wel eens vaker genoemd. Ik heb altijd het gevoel dat ik geweldig veel van die oude leermeester geleerd heb. Die noemde dat preken ad hominem. Zodat het woord, en dat zeggen we dan met een wat modernere term, ook inderdaad in het leven landt. Want wat gebeurt er dan? Toen werden zij verslagen in het hart. Als ze dit hoorden, toen ze zo geconfronteerd werden met de Christus Gods. En ze vroegen, wat moeten wij doen, mannen, broeders? En je ziet het radicale verschil. Die mannen die met de borst vooruit het tempelplein op zijn komen marcheren, als de elite van het volk van God, godvruchtige mannen. En dan verslagen in het hart. En de schrift laat ons zien, broeders, dat dat de bedoeling is van de prediking. Omdat in die weg het God behaagt om zondaren te zaligen. En het is toch zo dat dat onze diepste begeerte is het niet waar? Zeg ik daarmee te veel? Nee toch. Dat het onze diepste begeerte is dat de Heere aan zijn eer komt in de zaliging van zondaren. Omdat juist daar dat verkiezende welbehagen van de Vader schittert die het behaagd heeft om in deze weg zalig te maken. Omdat op die manier het werk van de Zoon vrucht draagt. En op die manier de krachtige werking van de Heilige Geest zich openbaart. Dan blijft toch die vraag nog weer liggen. Hè? Hoe bereikt de prediking het hart van de hoorder? Ik zou willen proberen vanuit de schrift daar een paar dingen van te zeggen. Zonder dat ik de verbeelding heb dat ik volledig ben. Het eerste dat ik zou willen zeggen, dan moet die prediking eerst het hart van de prediker bereikt hebben. Natuurlijk, als er vanmorgen hier in ons midden zitten die zeggen van, ja, maar er zijn toch ook wel uitzonderingen en dan zijn er zelfs wel spreekwoorden voor te bedenken van een kromme stok waarmee God een rechte slag geeft. En misschien denkt iemand wat theologischer en die zegt, Calvijn heeft toch gezegd, in de Rooms-Katholieke kerk kom je ook nog sporen van het verbond tegen en zolang je die sporen tegenkomt, dan is het de vrijmacht en de macht van de Heilige Geest om dwars door allerlei bijzaken heen iemand bij de kern van de zaak te brengen. En dan zeg ik, dat is ook zo. Dat is ook zo. Ik was een jongen van 17, toen heb ik dat op een zo indringende manier meegemaakt. Mijn vader was net overleden en begraven. We hadden een viszaak en mijn vader moest donderdag begraven worden, want vrijdag moest de winkel weer open. En dan kwamen al die Rooms een vis eten, want toen vasten ze nog en dat is vis eten. En daar waren wij goed mee af, want daar moesten we het van hebben. Toen kwam er een mevrouw de winkel in, ik zie dat nog zo voor me. En die zei, ik heb in de krant gelezen dat je vader overleden is. Wat een wonder dat hij de zaligmaker, de Heer Jezus, had leren kennen. Hè? Daar mochten we van getuigen, daar had hij van getuigen. En ik wist dat die mevrouw heel goed Rooms was en ik flapte er eigenlijk zomaar uit. Ik zei, mevrouw, gelooft u dat dan? Ze zei tegen me, ach jongen. Ik ben katholiek. Maar de Heere heeft mij door een hele hoop poespas van mijn eigen kerk heen leren kijken. En heeft me laten zien dat de kern van alles ligt. In het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat tot een volkomen verzoening is. Van al onze zonden. Zo kan de Heere werken. Maar de gewone weg die de Heere in zijn verkiezend welbehagen gaat, in het toebrengen van zondaren tot de gemeente die zalig wordt, dat is de weg van de prediking door de dienst van een prediker die zelf geleerd is. En dan noem ik maar wat denk ik het meest bekende voorbeeld in de Bijbel is de apostel Paulus. U weet dat in de Bijbel staat, hij is een uitverkoren vat om het evangelie te verkondigen, in het bijzonder ook aan de heidenen, maar u weet ook wel dat Paulus dat van huis uit niet was. Maar wat is er in het leven van Paulus gebeurd? Paulus die een vijand was van Christus, die alleen maar erop uit was om het spreken van de naam van Christus te beëindigen op aarde, uit te roeien. Omdat hij Christus haatte. Paulus vat het meer dan eens samen. Hij vat het samen in de handelingen wanneer hij zijn eigen geschiedenis vertelt. Hij vertelt er ook wel eens wat over in de brieven. In het bijzonder in 2 Korinthe, waar hij immers in die spanning zit. Dat in Korinthe mensen zijn die het betwijfelen of hij wel een apostel is. En of hij wel betrouwbaar is. En of het hem wel om Christus te doen is. En wat zegt Paulus dan in 2 Korinthe 4 vers 6? Ik vind dat een hele belangrijke tekst als het gaat om een antwoord op deze vraag. dan zegt Paulus, God die gezegd heeft dat licht zal schijnen in de duisternis. En u ziet daar natuurlijk een verwijzing naar de scheppingsgeschiedenis. Die machtige schepper van alle dingen die zegt, daar zij licht en daar is licht. Paulus zegt, diezelfde God heeft geschenen in onze hart. Onder andere dus in het hart van Paulus. En het is volkomen duidelijk dat Paulus het daar niet heeft over het schijnen van God met het licht van zijn woord in het hart van ieder mensenkind, maar dat het hier heel nadrukkelijk gaat over diegenen die door hem geroepen worden tot de bediening van de verzoening, de bediening van de geest, zoals Paulus het in deze brief ook noemt. U zou het kunnen nakijken in dat hoofdstuk. Het begint in vers 1 al. God die ons deze bediening gegeven heeft in zijn barmhartigheid. Ik heb zichzelf ook over nadenken in zijn barmhartigheid. Het is barmhartigheid als een mens deze bediening ontvangt. Paulus die in vers 5 spreekt over wij prediken Christus. Die in vers 7 zegt wij dragen deze schat in aarden vaten. Hij heeft geschenen in onze hart. En u bent mij natuurlijk al voor als ik zeg, dat is een herinnering denk ik heel duidelijk aan wat er gebeurd is op de weg naar Damascus en wat er gebeurd is in de rechte straat in Damascus. Toen is het licht van God in het leven van Paulus binnengevallen. Toen die stem uit de hemel klonk, wat vervolgt gij mij? Iets van datzelfde wat er op het tempelplein gebeurt. Saulus van Tarse, die meent dat hij God een dienst bewijst, die een hele koffer vol heeft waarvan hij denkt dat hij die mee kan nemen als hij naar de Heere gaat en als hij die de Heere kan aanbieden en kan laten zien dat hij toch echt wel recht heeft op een plekje in de hemel. En die daar en toen al zijn eigen gerechtigheid heeft moeten inleveren. Die daar en toen de schrik des Heren heeft geleerd. Dat hij voor God niet kan bestaan. Dat hij zondaar is. Maar dat is niet het enige. En nog een keer broeders, ik kan het natuurlijk allemaal maar aanstippen. Toen heeft ook dat vertroostende evangeliewoord geklonken. Midden in die verschrikking, toen de Heere Jezus zich aan hem openbaarde, ik ben Jezus. Niet ik ben de rechter. En dan moet je je voor die rechter verantwoorden en voor die rechter kun je niet bestaan. Niet ik ben de koning tegen wie jij in opstand leeft, die nou met je gaat afrekenen. Ik ben Jezus. Die zondaren verlost van het grootste kwaad en die hem brengt tot het hoogste goed. En Saulus is daar in Damascus vol van geworden. Aan de ene kant dat diepe besef van de schrik des Heer. Toen hij voor het eerst God echt ontmoette en zichzelf zag. In dat licht, toen God hem de spiegel voorhield, toen God hem als het ware de film van zijn leven voor zijn ogen afdraaide in die donkere kamer in de rechterstraat. Maar ook dat andere, Jezus, die hem tegemoet gekomen is op die weg, die zichzelf aan hem bij die naam heeft geopenbaard, Jezus. Die hem de vijand zocht. Die daar in de rechterstraat naar hem toe komt via Ananias. En hem daar broeder noemt. En hem daar verklaart dat zijn zonden verzoend zijn. En dat hij zijn zonden mag laten afwassen. En dat hij hem in dienst neemt om het evangelie te gaan verkondigen. De liefde van Christus dringt ons, zegt Paulus later. Het is nog niet eens zo lang geleden dat ik dat woord eigenlijk zo ben gaan verstaan. Dat Christus deze dienstknecht, en dat geldt van al zijn knechten, erop uitstuurt als degene die er zelf op uit is om het verlorene te zoeken en het zalig te maken. Om vijanden tegemoet te komen, op die weg waarop ze voortgaan en waarop ze het verderf tegemoet gaan. En om ze te behouden. Saulus is daar vol van geworden, van die opzoekende liefde van God in Christus. De barmhartigheid die hem bewezen is, de genade die hem geschonken is. En je hoort hem ervan spreken in zijn brief en elke keer maar weer, dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Het is niet toevallig dat Paulus daar meteen aan begonnen is, terstond, toen zijn ogen geopend waren en hij de straat op mocht. Sprak hij van Christus. En dat hij daarvoor stad en land afreisde en zeeën overstak. Paulus zegt, God die zegt, daar zij ligt. En toen werd het licht in de morgenstond van de schepping. Die God heeft geschenen in onze harten, in het hart van Paulus, in het hart van Timotheus, in het hart van Silvanus en noem ze verder maar op. Een prediker is iemand die dat Paulus na mag zeggen. God heeft geschenen in onze hart. En die bij dat licht van God dat in zijn hart gevallen is. In die ontmoeting met die God die enkel licht is. Is gaan weten van de schrik des Heeren. Dat ik als zondaar in mijzelf voor God niet kan bestaan. Maar die in die ontmoeting ook die zoekende zondaarsliefde van God zo gepeild heeft. Dat hij ontdekt, hij heeft mij uit die duisternis gehaald tot zijn wonderbare licht. En toen dat gebeurd was, toen werd Saulus van Tarsus een gezonde. Waartoe gezonde? Dat staat ook in 2 Korinthe 4 vers 6. Om te geven. Staat in onze Bijbel schuin gedrukt en u weet wel, dat betekent dat het in het Grieks er niet staat, maar ik denk als u die tekst leest, dan denk ik dat de Statenvertalers dat heel goed hebben aangevoeld en dat je dat in het Nederlands er wel bij moet zetten, om te geven verlichting van de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Nou, ik hoef u dat niet uit te leggen, maar dat betekent uiteindelijk toch opdat je zou mogen laten zien wie God echt is. Dat je, broeder Beens noemde dat straks ook, dat je met de gemeente aan het venster mag gaan staan. Om te zien wie God is. En dat venster, dat is geopend in Christus. Buiten Christus om, is er geen echte kennis van God te vinden. En ik zou dat vanmorgen willen vragen, broeder. Dat mag, hè. We zijn hier ook een klein beetje bezig met elkaar en voor elkaar. En als ik u een vraag stel, dan heb ik hem al aan mezelf gesteld. Mag u dat nou ook zeggen? Dezelfde heeft in onze harten geschenen. Dat u de schrik des Heren hebt geleerd. Waardoor u voor God niet kunt bestaan. Dat u die liefde van Christus hebt gepeild. die u in uw verlorenheid opzocht. En u liet zien dat die God recht heeft op uw dood, maar dat hij er geen lust in heeft, integendeel. Dat hij lust heeft in uw leven, in uw bekeer. Dat is het eerste, broeders, want anders dan zijn we toch blinde leidslieden die alleen maar een ander mee kunnen nemen in de gracht. Dat is het eerste. En dat we dan vervolgens weten gezonden te zijn. Want u weet dat natuurlijk wel. En daar hebben u uzelf ook wel op onderzocht. Dat op het moment dat je dat deze dingen voor je gaan leven, dan wil je allemaal wel dominee worden. Ik zit dan in het curatorium in Apeldoorn en we hebben het admissie-examen nog. Sommigen vinden dat niet zo goed en anderen vinden dat heel goed. Maar we hebben het nog. Maar dat is soms het probleem als je in gesprek bent met jonge mensen. Wat zit er nou achter? Zit er nou achter de begeerte van een mens die iets van dat wonder heeft ontdekt? Of zit er nou achter de roeping van de Heere die zegt, en ik zonder jou af tot deze dienst? Ik heb in mijn gemeente wel eens een keer een meisje gehad dat zei, toen ze tot het licht was gebracht, dominee, nou vind ik het toch zo jammer dat ik een meisje ben, want ik kan geen dominee worden. He? Snapt u dat? Maar dat is het tweede. Dat je dan ook weet dat je door God gezonden wordt. Want hoe zullen zij prediken zonder gezonden te zijn? Een Engelse schrijver vertelt over een ervaring die verschillende van ons ook wel eens een keer zullen hebben meegemaakt. Dat hij een keer de preekstoel opkwam en toen zat er in de gemeente zat er een mevrouw die haar kind voor het eerst had meegenomen naar de kerk. En op het moment dat de dominee de preekstoel opkwam, toen zei dat kind, there's God. Daar is God. Die moeder die vertelde later aan de dominee, terwijl ze er smakelijk om lachte. Ze zei, wat moet dat kind nog veel leren? Weet u wat die dominee zei? Die dominee zei, misschien had dat kind het wel beter door dan dat u het door hebt. Dan dat u het door hebt. Want broeders, nou ga ik nog een stap verder. Een hele stap verder. En eigenlijk heeft broeder ten Klooster dat gisteren ook al wat aan de orde gesteld. Ten diepste heeft dat kind gelijk als het goed is. De preekstoel is heilige grond. Heilige grond. Of heb je dat nooit als u de preekstoel opgaat? Dat u dan denkt, dan moet ik stem van God zijn. Mensje uit het stof verrezen. Maar dat is toch zo? Die u ontvangt, ontvangt mij. Die u hoort, die hoort mij. En zo staat dat ook in het oude formulier voor de bevestiging van dienaren des woords als een vermaning aan de gemeente. Bedenk dat God zelf door zijn mond tot u spreekt. Het is mooi dat dat in het formulier staat. Wij moeten dat zelf maar niet te gauw zeggen, broeders. Want je kan daar natuurlijk een gruwelijk verkeerde kant mee opgaan. En er zijn nogal eens wat dominees die er een verkeerde kant mee opgaan. Die tegen de gemeente zeggen, je moet er wel om denken, als je mij hoort, dan hoor je God. En daarmee slaan ze elke kritiek, ook elke gezonde en goed en opbouwende kritiek, dood. Ik heb vaak het gevoel dat het een kwestie is van machteloosheid van dienaren des woords als ze dat tegen de gemeente zeggen. Laat de gemeente het maar ontdekken in de bediening van het woord waartoe we geroepen zijn. God zelf spreekt door de mond van zijn dienstknecht. Broeders, als het gaat om de vraag hoe bereikt de prediking het hart van de hoorder? Dan is dat een punt waar we voor onszelf ons nog eens weer goed op moeten bezinnen. Die u hoort, die hoort mij. En hoe moet je dan preken? Nou, dat is volkomen duidelijk, gemeente. Dan zal onze prediking Gods woord moeten zijn. Predik het woord, zegt Paulus tegen Timotheus. En niks anders en niks meer en niks minder. Predik het woord. Daar hebt u uiteindelijk al het onderscheid in het Oude Testament tussen de valse en de ware profeten. De valse profeten die naar de mond van de mensen praten en die de mensen over de kuif strijken. Wat zegt een ware profeet? Micha ben Jimla heeft dat een keer zo prachtig verwoord, hè? Toen hij de gevangenis werd gehaald. Om tegen Achab en Jozef wat te zeggen, wat de Heer ervan vond, als ze samen de strijd zouden ingaan. Toen zei die soldaat die hem uit de gevangenis haalde, al die valse profeten, ja zo noemde ze natuurlijk niet, maar al die profeten die spreken het goede, doet u dat nou ook? Dat is het beste voor uzelf. En dan dat machtige woord van Micha, mijn broer heeft me ermee bevestigd in mijn vorige gemeente. Wat mijn God tot mij zeggen zal, dat zal ik spreken. En anders denkt u maar aan dat woord van Ezechiël. Zo zegt de Heere, Heere, het zij dat ze het horen, het zij dat ze het laten zullen. En in het Nieuwe Testament is het niet anders. Wanneer de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, die hoort mij. Gij zijt het niet die spreekt, maar de geest uw vaders die door u spreekt. En om nog weer een prachtig woord van Paulus aan te halen, broeders, dat van de grootste betekenis is met het oog op dit onderwerp. Paulus die zegt het in 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. Daarom danken wij ook God zonder ophouden. Dat als gij het woord ter prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord, dat ook werkt in u die gelooft. Het woord ter prediking van ons ontvangen, hebt u ontvangen als Gods woord. En in de tweede brief van de Thessalonicenzen, daar onderstreept de apostel dat nog een keer. Als je zegt, hij heeft u geroepen door ons evangelie. Hij riep toen wij preekten. Zijn stem, die drong door tot op de bodem van het hart. En vandaar dat je tegen elkaar moet zeggen, broeders. Dat niemand bijbelse goedkeuring heeft om op de preekstoel te staan, als hij van de woorden die hij daar spreekt niet kan zeggen, zo zegt de Heere Heer. Wees nou eens eerlijk, dat is toch de spanning waar je elke week in zit? Op de studeerkamer. U behoort toch niet tot degene die zeggen preken, och, ik kijk eventjes wat naar een tekst en dan weet ik wel zo ongeveer wat er staat. En ik heb langzamerhand wel zoveel ervaring, ik kan er wel een mooi toepassingje bij maken, al dan niet na de tussenzang. En dan moet de gemeente het maar mee doen. En dan vinden ze het nog vreemd, ook als de gemeente op een gegeven ogenblik zegt, het is zo voorspelbaar wat we te horen krijgen. Ja, het is geen wonder. Het is ook geen wonder dat er niks gebeurt. Maar dan staan we wel op een plek waar we niet horen. Dat we niet horen. Wat zegt de Heer? Zeker in je eerste gemeente, maar ook al sta je in je vijfde of in je zesde gemeente, maar zeker in het begin. Je bent gezegend met een kerkenraad die zegt, dominee, alsjeblieft, zorg wel dat je op de studeerkamer zit. En dat je tijd hebt om te luisteren. In Apeldoorn gebruiken ze de uitdrukking nog wel eens dat je ook uitluistert naar een tekst. He, want op een gegeven ogenblik dan denken we dat we wat gezien hebben en dan gaan wij al aan het praten. Nou, dan wordt het soms ook keuvelen. Uitluisteren. En dan sta je onderaan een preekstoel en ik denk dat wat ik nou zeg voor de meesten van ons heel bevindelijk zal zijn. Dan zeg je, heren, als ik dat woord nou goed verstaan heb, dan weet ik eigenlijk niet hoe ik met mijn woorden uw woord verwoorden moet. Want dat woord van u is zo rijk en dat woord van u dat gaat zo diep en dat woord van u dat heeft zo'n inhoud. En dan moet de preekstoel op. En wat een wonder. Als dan op die preekstoel dat woord dat je overdacht hebt open mag gaan. En de gemeente het hoort als Gods woord. Woord dat tot de harten doordringt. Kijk broeders, wij moeten ons maar goed realiseren. Onze woorden zijn niet levend en krachtig. En onze woorden zijn niet in staat om een dode leven te maken. Dat kan alleen maar het woord van God. Onze woorden kunnen iemand over de kuif strijken. Onze woorden kunnen iemand strelen. We kunnen ook iemand pijn doen, broeders. Maar alleen het woord van God is dat woord. Waarvan de Heere heeft gezegd, de ure komt en is nu dat de doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen, die zullen leven. Soms best vernederend voor ons domineesvlees, want dat betekent dat wij alleen maar instrument zijn. En dat het alleen maar kan doordat de Heere door ons heen werkt. Maar naarmate je jezelf leert kennen en naarmate je de Heere leert kennen, is het ook hoe langer hoe vertroostender. Dat Hij voor. En dat geeft ook vrijmoedigheid in het spreken, broeders, want wij hebben natuurlijk ook wel eens last van mensenvrees. Dominee zingen dat soms op een bepaalde manier mee, is niet waar. Verlos mij, Heere, van 's mensen overlast. Die ouderling die het altijd beter weet, misschien weet hij het ook wel beter. Die zuster in de gemeente, die op een bepaalde manier ziet luisteren, dan denk je, ze zal het wel weer niet goed vinden. En de neiging om dan toch mensen naar de mond te gaan spreken. Of omdat je graag wilt horen bij een bepaalde groep. Omdat je graag wilt meedoen in een bepaalde kring. Ach, dat is heel begrijpelijk. Een tijdje geleden moest ik een keer met een student spreken over de preek die hij had ingeleverd en die zou gaan houden. Hij preekte over een tekst die duidelijk onderscheidend was. In zijn preek was het duidelijk niet. Toen heb ik tegen hem gezegd, een heel aardige jongen, het is al een tijdje geleden hoor, dus niemand hoeft zich hier aangesproken te voelen. Toen heb ik tegen hem gezegd, joh, tegen wie zegt de Heere dat nou? Hij zei ja. Ik zeg, waarom zeg jij dat in jouw preek nou niet? En zegt, dominee, dat durf ik eigenlijk niet. Ach, ik ben nog zo jong en dat is natuurlijk heel sierlijk als je dat zegt. Maar daar zat ook wat anders achter. Word ik niet te gauw als een beetje een zware jongen beschouwd? En dat wou ik toch eigenlijk niet. Toen heb ik tegen hem gezegd, jij zegt zelf dat dat woord onderscheidend spreekt. Mag jij dan anders spreken? Jij moet immers Gods woord brengen. En aan het eind van het gesprek zei hij, bedankt dat u het hebt gezegd en ik hoop er mijn winst mee te doen. En dat hoop ik dan ook maar. Maar u herkent dat wel, hè? Soms moet je de dingen ook wel heel scherp zeggen. Je moet heel duidelijk laten zien. Wie is het adres van een bepaalde tekst? Tot wie richt de Heere deze boodschap? Maar het mag dan ook verwachting geven, broeders, wanneer we op die manier de preekstoel opgaan. Omdat de Heere zelf voor zijn eigen woord instaat. En omdat de Heere daarvoor dienaren van het woord wil gebruiken. Paulus die Ik noem Paulus nou maar weer, maar Paulus die mag zichzelf dan ook noemen vader van de gelovigen in de gemeente. Hij mag zeggen, ik heb u door het evangelie geteeld. En dan voelt u iets van de worsteling die daarachter zit. U moet het maar eens nakijken, broeders, als het gaat om de vraag, hoe bereikt de prediking het hart van de hoorder? Is het zo dat de Heere in uw harten geschenen heeft om door te geven wat u ontving? Is dat ook uw diepe verlangen, uitdeler te zijn van die menigerlei genade van God? Prediken wij het woord en als wij prediken, is het dan ook in het geloof dat de Heere door het woord der prediking heen harten wil bereiken? Er zitten hier broeders met heel veel gaven, er zitten hier broeders die het gevoel hebben dat ze niet zoveel gaven hebben. In het licht van deze dingen, broeders, denk ik dat het belangrijker is dat je met weinig gaven en veel geloof de preekstoel opgaat, dan dat je de preekstoel opgaat met veel gaven en weinig geloof. Want als je het van jezelf verwacht, nou ja, die kromme stok weet u wel, maar het is niet de weg. Die vraag naar het hoe, je kunt er natuurlijk ook nog wat dieper op ingaan en ik zie dat ik problemen ga krijgen met de tijd, maar ik denk wel hier aan. Als het gaat om de geboorte van de nieuwe mens. En daar gaat het toch in de eerste plaats om. Als het gaat om de vraag, hoe bereikt de prediking het hart van de hoorder? Dan is het van het grootste belang dat we bij het licht van de schriften ontdekken wie die hoorders zijn die daar voor ons zitten. Nou, daar hebben we gisteren al het een en ander van gehoord in de lezing van broeder van Vlastijn. Kinderen des torens, dat geldt ook van de verbondsgemeente. Ook daar geldt dat. Kinderen des torens. En Paulus die tekent hun beeld. Bijvoorbeeld in Efeze 4. Als hij zegt dat zijn mensen verduisterd in het verstand. En vervreemd van het leven Gods. Onwetend, ongevoelig door de verharding van hun hart. En Paulus die zegt dat op een gegeven ogenblik in Romeinen 7 heel persoonlijk. Als hij zegt, weet je wat het grootste probleem met ons mensen van nature is? Dat de zonde in ons woont. Die zonde, dat is niet iets dat er ook nog ergens is. Maar die woont in ons, dat is een stukje van ons. Dat betekent breken met de zonde, dat is breken met jezelf. Als het zondige vlees gekruisigd wordt, dan betekent dat ik zelf gekruisigd word. Dat is de weerstand waar we op stuiten bij de prediking. En bovendien, en dat weet u ook, de zonde is zo bedriegelijk. Ze maakt ons mensen altijd maar weer wat wijs. In paradijs al begonnen, eet van die boom en je zult als God zijn. Een onwedergeboren mens voelt zich soms heel erg gelukkig en is het niet. Zoals een wedergeboren mens zich in het begin soms heel ongelukkig voelt, omdat hij in de spiegel heeft leren kijken, terwijl hij juist zich gelukkig mag prijzen. Al kan hij dat op dat moment niet, omdat God met hem aan het werk is. En wat is dan onze roeping? Onze roeping is om de zonde te ontmaskeren. Om te laten zien wat zonde is in zichzelf en wat zonde is voor God en wat zonde is tegenover je medemens en wat zonde jezelf aandoet. En wat zonde uitwerkt, dat die zonde zo verwoestend is, dat die je meesleept naar het verderf. En dat dan vanuit het woord, denk maar aan de wet, die immers gepredikt moet worden. Met als hulpmiddel het geweten, een klok die luiden gaat soms onder de prediking, kunnen wij niet bewerken, maar het is de Heilige Geest die machtig is om dat te doen. Wie in Gods naam naar Gods woord spreekt, ook als hij ontdekkend preekt, die mag weten van de Heilige Geest, die uitwerkt dat wat Paulus zegt. Toen stierf ik. maar dat altijd in bewogenheid. Als Paulus het heeft over het weten van de schrik des Heren, dan zegt hij dat in dat kader van de zin, wij bewegen de mensen tot het geloof. En dan is het duidelijk dat je er niet op uit bent om iemand in de goot te trappen, dat je er niet op uit bent om iemand af te schrijven. Dat je niet op uit bent om iemand te kleineren. Maar dat je erop uit bent om hem te brengen als een arme, verbroken zondaar aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Dat je aan het preken bent, gedrongen door de liefde van Christus, die het verlorene zoekt. En dat ook in die ontdekking de gemeente mag voelen, die diepe bewogenheid die bij God vandaan komt. En waarin als het ware armen worden uitgestoken, om een zondaar te trekken, om hem te verlossen van de duisternis tot zijn wonderbare licht. En dan is het inderdaad het wonderlijke dat het geweten kan gaan spreken. En dat de Heere dat gebruikt om het hart te openen. Daar zijn prachtige voorbeelden van te geven. Zo Christus spreken. Zo. Als een mens die zegt, als hij in zijn ontfermende zondaarsliefde mij niet had gezocht, dan liep ik nou nog op de dwaalweg van de dood. Maar zijn liefde zocht mij. En het heeft hem behaagd om via mij zijn armen uit te steken naar dat schaap dat dwaalt. Naar die mens die verloren is. Naar die mens die gebracht moet worden tot de belijdenis. Dat is een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. Het zijn maar een paar opmerkingen, broeders. Een paar gedachten. Dit is duidelijk. Wat is een prediker afhankelijk van de Heilige Geest? Maar ook dit is duidelijk. Wat is het een barmhartigheid van God? Als hij een mens roept tot dit werk. Het mooiste, het heerlijkste werk dat er is. En als hij hem er ook nog in laat. Dat hij niet op een gegeven ogenblik zegt. Ik dank jou af, want er is zo vaak reden toe. Het is ook werk met verwachting, want het heeft Gode behaagd. Door de dwaasheid van de prediking zalig te maken, die geloven. En daarom, broeders, preek. Preek het woord van de Heer, de volle raad Gods, met het gedurige gebed. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leert. Zullen we dat samen nog zingen? Psalm 119, vers 9. Wij willen samen danken en bidden. Wat een wonder, Heere, dat u in uw barmhartigheid mensen roept tot deze dienst. Wat is het een onmogelijk werk vanuit onszelf. Wat is het een afhankelijk werk. Want wij kunnen geen hart bereiken, wij kunnen geen hart openen, wij kunnen geen mens bekeren. Maar het heeft u behaagd door de dwaasheid van de prediking. En zo wordt er vandaag om ons heen ook weer naar gekeken en wij ontmoeten dat zelf ook soms in onze gemeenten. Dat men de prediking dwaasheid vindt. Moet je het daar nou mee doen? Dat het u behaagd heeft in die weg de schapen toe te brengen tot de kudde die zalig wordt. Zodat er straks niet eentje ontbreekt. Die kudde te voeden en te weiden, zodat ze verder kan. Die kudde terug te halen, waar ze dwaalt. Die kudde tenslotte thuis te brengen, waar het lam zal weiden. Zal voeren aan levende fonteinen der wateren. Heere, ontbied ons aan het hemelhof. Doe gij ons buigen in het stof. Door woord en geest uw stem verstaan. Laat ons bij u ter schode gaan. Opdat het uw woord mag zijn. Dat wij spreken. En opdat u er zo ook al de eer van ontvangt. Wanneer zondaren gezaligd worden. Zegen ons, Heere, ook de broeders die zich voorbereiden op de bediening van het woord, die bezig zijn met de studie, die vanmorgen misschien wel gedacht hebben, zou ik dat nou ooit kunnen? Geef ze maar de dingen in uw licht te zien. Dat u het bent die bekwaamt en dat u die roept, ook wegen wijst, krachten geeft. Al gaat dat soms door hele diepe wegen heen. We danken er u voor, Heere, dat we zo samen bezig mogen zijn in deze dagen. Dat we van u mogen ontvangen wat we nodig hebben, om straks weer verder te gaan op een post die misschien wel heel eenzaam is. We bidden om uw zegen, ook voor het eten dat we mogen ontvangen. Ook daarin zorgt u voor ons. En ook dat kan ons alleen maar ten goede komen wanneer u er uw zegen aan verbindt. En zegen ons in de ontmoeting met elkaar. En zegen allen met wie we ons verbonden weten, die thuis achterbleven, onze gemeenten. Degenen in het midden van wie we werken, gedenk ons in uw barmhartigheid. Vergeef ons onze zonden, Heere, ook onze ambtelijke zonden. En schenk ons de genade om die ene diepe begeerte te hebben, voor u wel beproefd te zijn, als een arbeider die het woord recht snijdt. Amen.